is een compliment maken voor degene die creatief bezig geweest is met de uitnodiging. Wachten we met een bommetje. Ik juich dat van harte toe. Niet dat ik zelf een bom ga maken, maar waar ik een kleine bijdrage kan leveren aan het mogelijke instorting van het wachthorentje, zou ik dat wel kunnen doen. Ontwaakt, wacht u voor de toren van de Joodse getuigen. Nou, ik weet niet precies wie het gemaakt heeft, maar het is heel erg creatief bezig geweest met taal. Maar het is ook gewoon waar. Ja? Oké. Okay. Nou, complimenten voor zijn taal. Oké, ja, nou, dat kan begrijpen dat hij doorgroeit. Hè. Het punt is namelijk, hier staat het ook, ontwaakt. En om in moderne Nederlands te zeggen, dat betekent word wakker. Jongens, wakker worden. En dat het vreemde is dat ik dat ook gedaan heb, als je het figuurlijk dan weer ziet bij je hoofdgetuigen. Dus ik heb gehoor gegeven aan de oproep die daar staat, ontwaakt. En ik heb ook gehoor gegeven aan de dingen die zij zelf ook graag in de lectuur zetten uit de Bijbel. Zoals de Bereërs waren, bekijk al die dingen, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Dat heb ik gedaan. Ik heb dus opgevolgd wat de organisatie van Jehovah's Getuigen mij geleerd heeft. Alleen het probleem was dat het nog weer niet goed was. Want toen hebben ze mij eruit geschopt. Want toen was het in één keer weer niet goed. Toen bleek het toch niet de bedoeling te zijn dat ik zou ontwaken. En dan bleek ook niet de bedoeling te zijn dat ik alle dingen zou onderzoeken en het goede zou behouden. Ik zou misschien iets mogen onderzoeken, maar in ieder geval zou ik moeten behouden wat de Joodse Getuigen organisatie aanprijst als zijnde het goede. Achteraf kan ik zeggen, volgens mij sta ik te hard of niet. Doe ik iets niet goed? Als het een beetje ongemakkelijk is. Achteraf kan ik zeggen dat het wat Joodse Getuigen leert absoluut niet het goede is. Sterker nog, af en toe placht ik mij uit te drukken in wat krachtige taal. Het is baarlijke nonsens. Nonsens heet dat. En baarlijke, dat heeft met de duivel te maken. En we kennen dat woord natuurlijk uit de Statenvertaling. Maar het is, zo vind ik het. Het is echt onzin wat er verteld wordt. En daar kom je dus echt wel op achter als je er wat meer je best voor doet. Maar goed, ik sta hier ook. Wat van de achtergronden is prima uitgelegd door Robert Jan en de anderen over een andere invalshoek gehad. Dus ik ga hier op dit punt nog even niet heel erg zwaar in op die leringen van Joodse Getuigen. Wat ik wel straks leuk vind is als er daar wat vragen over komen in het forum. Maar ik zal proberen wat van mezelf te vertellen hoe mijn weg gegaan is. Want als ik dat dan ook weer hoor vanmorgen, en ik had dat ook toen ik eruit ging, toen dacht ik van, jongens, ik schaam me zo verschrikkelijk dat ik daarin gezeten heb en dat ik het niet gezien heb. Dat ik de simpelste dingen, die je achteraf dus dan wel ziet, totaal niet ben, niet op gereageerd heb. Totaal niet gezien. En dat, ja, het is plaatsvervangende schaamte, of hoe je het ook noemt, van hoe is het mogelijk geweest? En zo zijn er heel veel van mij, als mij geweest, die er achteraf zuiveren van hoe hebben wij ooit in die materie kunnen meegaan en ons leven daardoor vorm hebben kunnen geven. Want wat ik op zijn minst moet zeggen, is dat je Jehovah's Getuigen nou zijn, niet iets is van, we gaan zondag even naar de kerk en maandag is het weer voorbij en we gaan iets anders doen. Nee, het is echt een levenswijze, een indringende levenswijze. Om in Facebook termen te blijven, een community waar je echt van voor tot achter geleefd wordt en zeer, als je het goed wil doen tenminste, zeer druk bezig wordt gehouden. Dus het is niet zomaar even een ik ben ergens lid van en ach, we hebben er niet zoveel last van. Nou, als ik moet verklaren van hoe het voor mij zo gekomen is, dan is het omdat ik erin geboren ben. Dus ik heb nooit anders geweten. Het is mij vanaf begin der dingen zo ingeprent, de leerstellingen van Jehovah's getuigen. Mijn vader, die was zo vlak voor mijn geboorte, in 62, in contact gekomen met Jehovah's getuigen. Mijn vader was eigenlijk, denk ik, een pacifist, die hield niet van oorlog, hij heeft dat ook al meegemaakt en wie wel overigens, maar goed, hij was daar erg sterk tegen, had zich in het leger ik ben niet in het leger geweest, ik weet niet precies, maar een S5 heeft dat geloof ik kwalificatie laten aanmeten door niet meer te eten en weet ik wel, dus ze hadden hem weer eruit gedaan. En de boodschap van Jehovah's getuigen, die sprak hem dus kennelijk aan. Ja, want ze kwamen met hele mooie plaatjes en met pacifistisch gedachtegoed en dat vond hij geweldig. En dat is net voor mijn geboorte geweest. Dat betekent dat de man, en net zoals veel Jehovah's getuigen in die tijd, en zoals ook veel meer andere groepen, heel erg enthousiast en stevig bezig waren om dat gedachtegoed uit te dragen. Ze waren ergens voor. Tegenwoordig is het allemaal wat afgevlakt, maar ze stonden ergens voor. En ik heb dat dus ook, dat fanatisme wat daarin zat, ja, dat wordt ook overgebracht op de kinderen. Buiten dat is dat niet alleen, gebeurt dat niet alleen thuis, maar het is een redelijk arbeidsintensief leven bij Jehovah's getuigen. Je bent namelijk, zeker in die tijd, 3 keer per week word je geacht om bij elkaar te komen. Op zondag, 2 uur, waarbij er ook van je verwacht wordt, zijn geschreven regels, maar waarbij je verwacht wordt om 20 minuten toch wel van tevoren te zijn om met elkaar omgang te hebben, zoals dat dan heet. Op een dinsdagavond hadden wij ook bijna 2 uur een vergadering, waarbij hetzelfde gelden. God, sorry. Op een donderdag was het dan een boekstudie, zoals dat heet, want bijbelstudie wordt er niet gedaan, hè. Het zijn altijd boekjes waar je studeert. Was een boekstudie en was het bij mensen thuis. Moest je ook wel weer een 10 minuten, kwartiertje toch wel van tevoren zijn, even nablijven, want als je meteen wegliep, ja, dan kreeg je alweer het stempel van, hij vindt het kennelijk niet zo belangrijk, hè? En je sociale controle weer. We moesten langs de deur gaan. Het was toch wel de bedoeling dat je minstens 1 tot 2 keer per week langs de deur ging. De Jehovah's getuigen verspreiden een berg aan lectuur. Het was de bedoeling dat je dat allemaal zou lezen en voorbereiden. Op zondag had je een wachttorenvergadering. U kent allemaal de wachttoren wel, hè? Hebben jullie ook wel eens ingekeken van de simpliciteit waar het in gaat met dat vraag- en antwoord spelletje? Dan moet je op zijn minst nog gelachen hebben, of niet? De vragen, dus een paragraaf, die wordt dan voorgelezen en de vragen die staan daaronder. En het is dus de bedoeling dat je thuis dan die vragen gaat onderstrepen en daar als je dus in de zaal zit en waar iemand zegt van, die gaat dat dan lezen, gaat de vraag stellen en dan moet je je vinger opsteken en dan mag je dat vertellen. Zo liefst mogelijk met eigen woorden, maar wel wat er staat. En ja, het is achteraf denk ik, het is van een infantiliteit waar je echt, dat is echt zielig. Maar goed, dus dat gebeurde allemaal op die vergaderingen. Wat ik daarmee wil zeggen is het leven, je werd zo druk gehouden dat je eigenlijk geen ander leven had, en dat is ook de bedoeling natuurlijk, dan binnen die Jehovah's getuigen gemeenschap zelf. En dat betekent dus ook dat je hele leven binnen Jehovah's getuigen zich afspeelt, alles wat je doet, en dat het wereldje eromheen steeds kleiner wordt. Dat is ook een bedoeling, want waarom is dat? Ja, als je macht over een groep mensen wil hebben, dan moet je liefst de invloeden van buitenaf zien te elimineren, of in ieder geval te verminderen. En ze mensen zo druk bezighouden, dat ze alleen maar met het eigen gedachtegoed bezig zijn. En dat is iets wat ik dus vanaf mijn prille jeugd heb meegemaakt. Dat betekent dat ik dus in al die jaren in dat kleine wereldje heb geleefd. En ondanks dat je natuurlijk wel op school zat en ook wel dingen meedoet, ik hoop er nog iets over te vertellen. Maar, en ik noem dat dus verregaande indoctrinatie. Je bent dan zeer sterk, word je constant hetzelfde verteld en je buitenwereld wordt klein. Een van de dingen die we Jehovah's getuigen, dus een jaar of 50 denk ik inmiddels, ook al geleden, 40, 50, afgeschaft hebben, is het vieren van verjaardagen en van kerst en al dat soort dingen. Maar zeker verjaardagen, dat deden ze in het eerste begin nog wel. Maar het is een heel vervelend middel als je met je familie bij elkaar komt en op verjaardagen en er wordt van alles besproken. Want dan wordt er ook de discussie gesteld van wat jij doet bij je Jehovah's getuigen en hoe je over dingen denkt. En om dat te elimineren, dat is niet officieel, hè? Want ja, als je het officieel maakt, dit opschrijft, dan kan dat niet. Maar om dat te elimineren, heeft men dus die verjaardagen eruit gehaald. Daar heeft men twee teksten in de Bijbel voor gevonden om mee aan te geven dat het toch wel verderfelijk is als je een verjaardag viert. Dan moet ik altijd zeggen dat ik die twee voorbeelden altijd heel erg zwak heb gevonden. Ik ga ze ook niet eens noemen. Je zoekt ze maar na in de Bijbel of je kunt vinden. Ik heb ze wel verdedigd. Hè? Want het punt is, ik zat gewoon op school. En vriendjes zaten ook op school. En ik moest gaan vertellen dat ik niet meedeed aan verjaardag. Dat ik niet meedeed aan moederdag, aan vaderdag, aan Pasen, Pinksteren, Kerst en al die dingen. En ik moest dat dus elke keer weer vertellen. Nou, ik kan u verzekeren dat dat als kind niet leuk is. Als je dat elke keer moet gaan vertellen dat je niet meedoet. En dat er gaan er snoepjes rond in de klas, want het kind is jarig en dan mag jij geen snoepje nemen. En dan moet je dat ook nog gaan vertellen waarom niet. En dan zei ik, wij geloven niet dat dat goed is. Dat mag niet van de Bijbel, zeggen we dan. Ja, zo hadden we het geleerd. Hè? En in latere jaren was ik een aantal jaren personeelsfunctionaris bij een bedrijf. Nou, je kunt me voorstellen hoe vervelend dat was. Want dan word je er op zijn minst geacht als je met medewerkers bezig bent om de mensen te feliciteren en daar aan mee te doen. En ik heb een keer gestaan bij een directeur, die, ik zag het al aankomen natuurlijk, die jarig was, mijn directeur. En moest ik gaan feliciteren. En ik deed dat niet, want ik was toen nog wel, ja, ik zat in het systeem en ik dacht dat het wel zo moest. En ik kan u vertellen dat ik het erg benauwd was toen ik hem dat moest gaan uitleggen. En we hebben er een half uur over gesproken en we kwamen natuurlijk niet uit. En ik moest een voorbeeld gaan vertellen van waar ik zelf niet achter stond. En eigenlijk als je dat terugkijkt is dat steeds wat er gebeurd is. Ik heb heel veel dingen verteld en gezegd en gedaan waarvan ik in mijn hart wist dat ik er niet achter stond. Maar dat had je nooit aan mijn gezicht kunnen zien. Want daar toverde ik dan toch maar weer een glimlach op en een overtuiging van wat ik zeg is ook waar. Dat heb ik dan wel weer van Jehovah's getuigen geleerd. Als je goede toneelspelers zoekt, dan moet je toch kijken of je bij Jehovah's getuigen terecht kunt, want ze zeggen ja, te vaak iets anders dan dat ze werkelijk denken. Ik heb het ook gedaan, dus ik mag het zeggen in dit geval. Dus ik heb echt dingen verteld waarvan ik het ik denk dat klopt helemaal niet. Maar de vraag is, waarom deed ik dat dan? Hoe zat dat in elkaar? Nou, het moet dus echt terug naar die indoctrinatie die vanaf mijn kind zijn al daarin heeft gezeten. Ik ben echt constant, ik probeer het voor te stellen, 3 keer per week thuis, en dan moest ik ook nog de gezinsstudie, deden we dat ook nog. Ik had er een enorm hekel aan, dat moest dan op woensdagavond, hadden we nog eens een keer een avond. En dan moest mijn vader dan uit een boekje de ene dingen gaan bespreken. Gelukkig ging het ook vaak niet door, dat dan weer wel. En moest ik dus die dingen gaan leren. Dus ik heb altijd die dingen van begin af aan gehoord vanuit het perspectief van Jehovah's getuigen dat ze zo zouden zijn. En Robert Jan, ja, dat erin staan van Jehovah's getuigen weten 100% van 10%, hoe was het nog? 90% van 10% van de Bijbel, hè, of zoiets? Of? Ja, 110. Nou, in ieder geval, ja. Overigens hebben we daarover gestuurd dat zeker niet in de gaten. Ik ook niet. Ik dacht dat ik echt veel van de Bijbel wist. Nou, dat heb ik ernstig moeten bijstellen, want toen ik uiteindelijk eruit was en tot geloof gekomen ben, dus echt op persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, sinds die tijd ben ik pas de Bijbel gaan leren kennen en heb ik het een en ander geleerd. Maar goed. Ja, dus wij werden opgevoed in altijd hetzelfde en in diezelfde riedel. En wat krijg je dan? Dat je, dus je moet voorstellen, we proberen iets plastisch te denken. Je moet voorstellen dat ik altijd gehoord heb dat 3 en 3 7 is. En dus niet één keer, altijd. Links, rechts, om en doen. En dan ook nog van autoriteiten. Want alles wat Joodse getuigen zeggen, dat komt van God af. Dus het, ook nog een autoriteit heeft mij geleerd, want zo zag ik dat wel, dat 3 en 3 7 is. Nou komt er uiteindelijk eens een keer iemand die zegt, ja, jongen, je hebt helemaal fout, 3 en 3 is 6. Ik denk toch niet dat je dan in één keer denkt van, oh, is dat zo? Nou oké, dat 3 en 3 is 6. Nee, zo werkt dat niet. Dat zit zo in je systeem, dat is zo doortrokken, dat 3 en 3, 6, dat komt niet eens binnen. Dat duurt al heel lang voordat het überhaupt postvat dat het misschien toch eens het moeite waard van het onderzoeken is. Dus ik ben daar helemaal in opgegroeid, meegenomen. Altijd hetzelfde, langs de deur gaan. Als je langs de deur gaat, overdrachtelijk gezien, had ik bij u eens aan de deur kunnen staan, had ik op die bel gedrukt. Kom ik iets vertellen, gezien vanuit de visie van Jehovah's getuigen. Want, ik had het in de pauze ook over, maak niet de fout dat je denkt dat een Jehovah's getuige bij je komt om met u van gedachten te wisselen. In de zin van, dat u misschien ook wel eens iets interessants te melden zou hebben, of waar ze iets van zouden leren. Een Jehovah's getuige komt bij u aan de deur, om een paar simpele redenen, is 1. Hij moet. En laat u niet verleiden te denken dat het vrijwillig is. Want dat is het echt niet. Hij moet. 2. Hij probeert zieltjes te winnen. Niet voor het algemene evangelie, voor de Heer Jezus Christus. Maar voor het geloof van het wachtwoordgenootschap. Om daarbij te gaan. Zieltjes betekenen inkomsten, betekenen grootte, betekenen groei, betekenen macht. En 3, hij komt u dus, of misschien moet ik het andersom zeggen, maar hij komt u dus iets vertellen. Hij komt niet om te luisteren. Dat er wel geluisterd wordt, heeft gewoon te maken met fatsoensnormen en met het simpele feit van dat je leert een goede verkoper te worden bij jouw getuigen. En als je een goede verkoper bent, dan leer je dus dat je, als je in contact bent, dat je contact moet maken met je publiek, een stukje mee moet gaan, een stukje over nadenken, hem het idee geven dat allemaal wel prettig bij elkaar is. Maar uiteindelijk is het doel van het verhaal dat je iets verkoopt aan de andere partij. Nou, dat is bij je overigens, degene die bij jou aan de deur komen, is dat echt niet anders. Dus ik heb in, als ik dat aan die deuren stond, heb ik ook die dingen verkondigd met hart en ziel die ik altijd geleerd heb. Terwijl ik heel goed wist dat ik zelf af en toe, maar dat duurt echt een lange tijd hoor, dingen dacht van, ja, eigenlijk kan het niet wat ik zeg. Maar toch gewoon doen. Tot een moment in, ik denk dat het was ergens in 93. Dat ik ging nog maar heel zelden om nog maar een uurtje één keer in de maand wat te doen. Waarom was dat? Als je dat niet deed, dan werd je weer nagekeken, sociaal nagekeken van, nou, hij is weer niet langs de deur geweest deze maand. Want er wordt allemaal precies bijgehouden. Kun je bijhouden wat je allemaal doet. En hoeveel tijdschriften je verspreid hebt. En hoeveel mensen je nabezocht hebt. Moet je allemaal opgeven. En omdat ik dacht dat het van God was, deed ik dat ook getrouw. Achteraf had ik denk ik, je had er gewoon 60 uur op moeten zetten. En niet druk hoeven te maken. Maar goed, ik dacht toen dat het voor God deed. En dat is ook eigenlijk de rode draad van het verhaal bij Joost Getuigen. Je denkt dat je het voor God doet. Dus ik heb op een gegeven moment stond ik aan de deur en ik wil op die bel drukken en ik zie het nog. En ik denk, joh, wat doe ik hier eigenlijk? Ik ga die mensen iets vertellen waar ik zelf niet meer achter sta. En toen ben ik ermee gestopt. Toen ben ik omgedraaid, ben ik naar huis gegaan en ik heb tegen mijn vrouw gezegd, ik ga niet meer. Nou, dat was natuurlijk was wel bijzonder. Want ja, dan kun je niet zomaar zulke dingen zeggen. Ik heb daarna, zijn we er nog een jaar of twee, drie in geweest. Ik heb er heel veel last van gehad dat ik niet ging en ik ben eigenlijk steeds verder afgezwakt. Daarmee kom ik op een punt, ik moet het een beetje beperken, zie ik wel, want anders kom ik er helemaal niet meer uit qua tijd. Wat probeer ik te vertellen? Ik probeer te vertellen dat ik dus helemaal erin opgegroeid ben, meegenomen ben, dat mijn leven helemaal gevormd is door dat Jehovah's getuigen denken. Ik heb er best last van gehad, zeker met vriendjes. De dingen waar ik echt verdriet van gehad heb, was, ik deed graag voetballen. Wij deden als jongelui altijd voetballen. Toen hadden we nog geen computer, dus kon dat allemaal nog. Deden elke dag voetballen. En die vriendjes van mij, die zaten op een voetbalclub. Niveau Sparta in Zaltbommel. En die gingen woensdagmiddag trainen. En zaterdags gingen ze competitie spelen. Nou, als je weet hoe graag ik dat gedaan zou hebben. Nou, ik zeg hiermee dus dat ik het niet gedaan heb. En waarom heb ik het niet gedaan? Was niet de bedoeling, hè? Mocht niet. Dat was niet de bedoeling dat wij met de wereld zouden vermengen. Wij zouden langs de deur gaan. En bezig zijn met de verwachting op Armageddon. Nou, als je een beetje kennis hebt van Armageddon, is dat geen fijne verwachting. Dus daar moet je ook weer niet heel te veel aan denken. Zeker niet in de lering van Jehovah's Getuigen. Want in de lering van Jehovah's Getuigen is het nog maar de vraag of je er een beetje ongeschonden goed doorheen komt. Daar heb ik dus echt wel verdriet van gehad. En daar heb ik last mee gehad. Je bent weer buitenbeentje. Je kunt weer niet meedoen. En als kind is dat gewoon heel erg lastig. Ik zat ook op school. In de tijd dat we hebben 75 meegemaakt toen ik op de middelbare school zat. Ik weet niet of iemand die bekend is met het onderwerp 1975, want er worden nogal wat data genoemd bij Jehovah's Getuigen. Nou, 1975 was één van de data en die was heel sterk genoemd. Ook al ontkennen ze dat nu uit alle kanten, maar dat is echt heel goed gedocumenteerd. 1975 was het jaar dat, daar werd al vanaf 1968 heel duidelijk op gespeculeerd dat Jehovah's Getuigen, of dat Armageddon zou komen. Dat het einde van 6000 jaar menselijke geschiedenis op zou zitten. Armageddon zou komen. Wij zouden het paradijs ingaan. Het enige wat we moesten doen van tevoren was veel langs de deur gaan. Veel zieltjes proberen te winnen. Vooral krachtig aanschoppen tegen de kerken. En alleen daarmee bezig zijn. School, je moest dat wel doen. Was van ondergeschikt belang. Studeren was in die tijd. Ze keken naar je als je het zou. Ik was toch te jong. Maar degene die dachten aan te gaan studeren, dus op een universiteit of zo, die werden aangekeken alsof ze water zagen branden. Was absoluut niet de bedoeling. Dus ik heb in 1975 zat ik op die school. Het was een spannend jaar natuurlijk, hè, want je denkt, 75 ging voorbij en 76, dat kan niet lang meer duren, want 76, 75 is al voorbij. Misschien zit er nog iets naast, maar dat gaat toch komen. Dus ik had nog net wel voldoende verstand om mijn MAVO af te maken. En daarna ben ik, het glazenwasserbedrijf zat ik toen. En ik ging veel langs de deur. Want ik hoefde niet in dienst, dat was al duidelijk. Je hoeft te van de vrijstelling voor de militaire dienst. En wat moest ik er dan voor terug doen? Ja, 2 jaar lang extra langs de deur. Ja, ik zal u besparen hoe ik 2 jaar lang met veel, dat ik vaak huilend op de fiets zat van wat ik nou mee bezig was. Maar goed, ik heb 2 jaar gewoon weggegooid. Heel simpel. Maar wij zaten in die tijd, in dat patroon, in dat denkidee van, goh, het is klaar, we hoeven alleen nog maar dat te doen. En ik geloofde het dus echt, hè, want ik had het dus al vanaf, en mijn vader was best fanatiek, die heeft het al die tijd gewoon gezegd. Nogmaals, als je dus zo lang hoort dat 3 en 3 7 is, dan is dat dus ook zo. Probeer alsjeblieft een klein beetje te verdiepen. En dus ik ben daar helemaal mee bezig geweest. En in die school ook. Daarna heb ik allerlei ambachten gehad. Heet dat dan? 12 ambachten, 13 ongelukken. Allemaal in de verwachting van, nou, het kan niet zo lang meer duren. Dan maak ik me eigenlijk allemaal druk om. Tot ik 25 was, of 26. En toen dacht ik van, ja, dan moet ik er toch maar eens iets van maken. Toen moest ik nog 5 jaar naar school. Hadden we wel een kind, een hypotheek. Extra werk en nog die drukke werkzaamheden bij Joost Getuigen. Zo, het was niet een makkelijke periode. Goed, we hebben het allemaal weer gedaan en uiteindelijk zijn we verder. Ik loop even door die tijd heen. Het enige wat ik er goed uitgehaald heb uit Joost Getuigen is mijn vrouw. Ja, dat toch. Want ook daarin was het, ja, zo was dat. Het was wereld was klein en het was echt wel de bedoeling dat je alleen maar met een Joost Getuigen meisje zou thuiskomen. Waar het niet goed ging, dan hadden degene die dat niet deed, dan hadden toch grote problemen. Dus oké, op die congressen, zoals je ze wel ziet op de televisie, dat was dus gewoon dat waren nog wel leuke tijden, want dat was natuurlijk meisjes kijken. Dus oké, daar heb ik mijn vrouw vandaan gehaald, zullen we zo zeggen. Of zij mij, dat weet ik niet. En daar hebben wij, we zijn 30 jaar getrouwd dit jaar, dus dat is perfect. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar we groeien dus op. En we lopen steeds daarmee door. En ik probeer naar het moment toe te komen dat ik op 33-jarige leeftijd ermee gestopt ben met Joost Getuigen. En dan denk je van, oh, die kwam op morgen eens een keer op. En toen dacht ik van, nou stop ik er maar mee, want het klopt niet. Nou, ik kan u vertellen dat dat niet zo is. Ik heb achteraf geprobeerd terug te kijken van, hoe lang heb ik er nou over gedaan om eruit te komen? En schrik niet. Vanaf het eerste moment dat ik iets ging nadenken, tot dat ik eruit ben, dat moet zeker 7 jaar geweest zijn dat ik daarover gedaan heb. En die 7 jaar, als je dat dan ziet, is dat zo heel langzaam naar beneden gegaan. En wat was de trigger in die 7 jaar? Ik weet nog wel, ik moest een psychologisch onderzoek voor een of andere baan die ik wilde hebben. En ik had een psychologisch onderzoek gedaan en de man zei tegen mij, excuseer hem ook in deze kringen, bent u lid van de Zwarte Kousenkerk? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, u denkt wel zwart-wit. Toen dacht ik was eigenlijk wel trots op. En maar goed, ik heb een gesprek gehad met de psycholoog en hij zei, oh, er zijn nog veel meer dingen. Oké, dat was achteraf. Maar de tijd gesudderd, was dat het eerste trigger die mij dacht van, misschien is het toch iets anders. 5 jaar voordat wij eruit gingen, gingen mijn schoonzus, even kijken, de broer van mijn vrouw en zijn vrouw, wel slecht in die dingen hoor, die gingen ons eigenlijk voor in het proces. 5 jaar. Die woonden in Luxemburg en zij stelden ons een aantal vragen. Die waren dus ook Joost Getuigen, voor de duidelijkheid. En ze stelden ons een aantal vragen waar we geen antwoord op konden geven. En ik weet nog dat ik zei, gewoon een paar simpele Bijbelse dingen. Ik zeg, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar ik denk toch wel dat dit de organisatie van Jehovah is. Want dat moet toch wel. Maar wat, kijken wat er allemaal gebeurt. We hebben net in die pauze in die film gezien hoe dat opgebouwd is. Hè, dat beeld van... kijk eens wat we allemaal doen. En dat kan niet anders als alleen als God erachter zit. Want dat is het idee. En zij stelden ons dus die vragen. Wij zaten daar, wat eigenlijk al niet mocht. Want daar hadden we al voor achteraf uitgesloten kunnen worden. En ik zeg, ik weet het niet. Maar goed, we hebben contact blijven houden. En af en toe werd er eens een keer over gesproken. En ik zeg, het heeft nog 5 jaar geduurd voordat wij eruit waren. Omdat nog steeds maar heel langzaam die nieuwe dingen en het eigen denken indaalden. Maar wat er wel gebeurd is in die 7 en 5 jaar, wat er gebeurd is dat je toch langzaam wat dingen denkt. En wat parallel loopt, is dat je vreselijk moe wordt. in die organisatie. Ik heb geprobeerd heel kort te schetsen van dat je hartstikke druk wordt gehouden. Dat je constant is het wet en gebod, je mag dit niet en je moet zo. Je bent constant ben je aware van je de sociale druk die erop wordt gelegd. En je wordt ook constant geconfronteerd met wat jij dus niet kunt. Want op die congressen en in die lectuur staan altijd die mensen met die enorme brede glimlach. Die geweldig vinden om langs de deur te gaan. En die geweldig vinden om bij jouw getuige te zijn. En die daar zo een enorme vreugde uit putten. Terwijl jij... verdamme, dan moet ik weer. Sorry. Ik moet weer naartoe. Terwijl jij dat dus niet hebt. Daarmee wordt eigenlijk gezegd van jij bent dus geen goed gelovige. Want jij kunt dat dus kennelijk niet. Je kunt het niet opbrengen. Na zo'n congres bijvoorbeeld, was je helemaal pep talks gehad, nou, dan dacht je van ik ga er nou echt iets van maken. Ja, dat duurde dan 3 weken en dan was je weer down. Want het is gewoon niet vol te houden. Je wordt dus mentaal, omdat je ook zoveel dingen te doen hebt gewoon, er is gewoon geen rust voor jezelf. Je wordt mentaal gewoon doodmoe. Dus ik werd steeds moeier. Ik werd steeds ongelukkiger. En totdat ik op... En mijn vrouw had dat ook. Alleen we spraken dat niet tegen elkaar uit. Want zelfs in een huwelijk was dat niet eens de bedoeling dat je tegen elkaar die twijfel of die pijn of die moeilijkheden uitsprak. Want dat was... Ja, ik heb nog moeite om te begrijpen van hoe dat precies komt. Maar dat was gewoon niet de bedoeling. En totdat ik in december 94... zei ik tegen mijn vrouw, die ook al steeds minder ging, hè, en ook al diverse keren naar vergaderingen, als ze vlakbij was, omdraaide. En ik had ook vaak, natuurlijk, ik moest regelmatig overwerken dat kon niet anders, hè. Ik moest regelmatig overwerken op tijd dat er vergaderingen waren. Ja, gek is dat, maar dat is gewoon omdat je dus daar niet wil zijn. Ja, maar je zegt het niet tegen elkaar. En in december 94, dat zal met de blaadjes te maken hebben gehad, toen zei ik tegen mijn vrouw, ik ga niet meer. Ik ben doodmoe, ik kan het niet meer. Ik weet niet of ik het goed doe. Nou zegt ze, ik weet het ook niet, maar ik heb ook geen zin meer. En toen hebben we gezegd van, we doen eerst maar eens even niks. Nou, toen zijn we niet geweest. Nou, dan, wat er dan allemaal op je afkomt, je wordt natuurlijk allerlei bestoken van waar ben je en is er iets en hij moet wel komen. En, ik doe even niks, ik ben doodmoe, ik weet het niet meer, ik weet ook niet hoe ik het goed doe. Ik ga eerst maar eens op mijn werk concentreren. Want dat is natuurlijk een probleem. Hè? Ik zou me op mijn werk en zogenaamde carrière moeten concentreren, maar dat ging gewoon niet goed. Dus ik ga eerst op mijn werk concentreren en een paar dingen die ik leuk vind. Dat heb ik dus gedaan tot midden 95. Dus in die periode hebben we eigenlijk helemaal niks gedaan. Hè? Ja, gewerkt en geprobeerd om met de situatie een beetje te dealen. Was niet eenvoudig. Want ik dacht toch dat ik iets verkeerd deed. Ondertussen toch. En mijn vrouw had het nog veel erger. Want die werd in midden 95 werd die er echt doodziek van. Wat was namelijk het verschil geweest? Mijn vader had mij nog geleerd. Van jongen, wat je ook doet. Als je Jehovah en Jezus. Wat dus bij de Joodse tuin goed uitgelegd. 2 verschillende wezens zijn, als je die maar niet verlaat. Maar wat hadden de vader en moeder van mijn vrouw verteld, die hadden altijd gezegd, denk erom, en ja, daar zat veel meer die dreiging in, zoals je ook in die plaatjes ziet, denk erom dat je niet de organisatie van Jehovah's Getuigen verlaat. Want dan gaat het mis met je. En mijn vrouw is daar zo op doorgeprogrammeerd, dat hij daar echt in en in bang van geworden is. En ja, Ik moet altijd even stoppen als ik het vertel, want de emotie die daarmee gepaard ging, ja, die voel ik nog. En die zat aan de Prozac, die had pleinvrees, die kon durfde nergens meer naartoe. Dat was gewoon een verschrikkelijke tijd. Ze heeft me wel eens verteld, ze zegt dat ze richting trein liep om... met gedachten die niet voor iedereen prettig zijn. En gelukkig heeft ze het allemaal niet gedaan. Dus toen was het heel erg moeilijk in die tijd. Dat ging echt een berg af. En toen heb ik gezegd, En nou wil ik weten hoe het zit. Want toen was ik er ook pas open voor. Want je moet er dus open voor staan als je andere dingen hebt. Ik zei, nou wil ik weten hoe het zit. En toen heb ik in Luxemburg de familie weer gevraagd, heb je wat boekjes ervan. Het eerste boekje wat ik kreeg was dit. Achter de glimlach van Jehovah's getuigen. Ik weet nog dat ik het binnenkreeg, ik had een eigen klein kantoortje waar ik werkte. En het boekje kreeg ik binnen. En het was uit. Het kreeg ik 's middags binnen met de post. En 's avonds was het uit. Ik heb alle werk laten liggen. Was alleen maar hiermee bezig. En het was een eye-opener. Verschrikkelijk. En vanaf dat moment ben ik echt de dingen gaan onderzoeken. Want toen wilde ik, vanaf dat moment wilde ik pas weten. Van wat heb ik zelf nou allemaal geleerd. In die tijd. Mijn vrouw was ondertussen. Die heeft een maand ongeveer ook in Luxemburg gezeten. Onder de, en die hebben enorm met haar bezig geweest. De familie in Luxemburg was dus al tot geloof gekomen, gelukkig. Daar hebben we van het evangelie gehoord. Het evangelie zoals het echt is. Die hebben ons daarmee doorheen geholpen. Ook anderen in Nederland die daarbij gemobiliseerd werden. In september, ik hou het er maar zo'n beetje op, ik weet niet precies, ik plak er geen datum op. Maar zeg maar in september 95 kwamen wij tot persoonlijk geloven in de Heer Jezus Christus. En waren wij bevrijd van het juk van Jehovah's getuigen. Ja, bevrijd is nog niet het goede woord, dat duurde nog wel een tijdje. Maar sinds toen wilde ik weten wat er allemaal aan dingen zat. Nou, toen ging de beerput echt verschrikkelijk open. Hè. Als je dit boekje al leest, het is er niet meer hoor, dus ja, helaas. En ik had ook het boek van, van Raymond Frans, Gewetensconflict. Dat waren toen nog maar een paar hoofdstukken van in het Nederlands vertaald. En even later is dat gelukkig uitgekomen. Dat heb ik ook helemaal gelezen. Ik heb nog meer andere boeken gelezen waar ik volgens mij niet allemaal meer precies weet. Omdat ik in die tijd alles opzoog wat er over te vertellen was. En ik heb studie gemaakt van wat ik nou zelf geleerd heb. En wat de leringen van Jehovah's getuigen zijn. Bijvoorbeeld van die 144.000. Bijvoorbeeld van een volk voor zijn naam. Bijvoorbeeld over die de verjaardagen. Maar een hele belangrijke ook, en daar ben ik een hele tijd mee. Nee, nog eentje, wat heel belangrijk is, is het wezen Gods. En wat vanmorgen ook aan het komen is, dat is voor mij het fundamentele punt van Jehovah's getuigen. En de 144.000, het onderwerp als 1914. Ik heb het vandaag nog niet horen noemen, jij hebt het ook niet genoemd, Rommetje, maar het, eigenlijk is het. Is dat de basis van het Jehovah's getuigen bestaan? Het jaar 1914. Ik heb het vaak aan de deur genoemd, maar eigenlijk zonder goed te weten van wat ik nou eigenlijk werkelijk leerde. En werkelijk, ik heb er weken over gedaan om überhaupt te kunnen begrijpen van wat er nou geleerd werd. En als je dat dan uiteindelijk ziet, dan is het een compleet onzinnig verhaal. En is het een mengeling van twee profetieën. Die men dus maar even door elkaar heen gevlochten heeft zonder te weten wat. Maar daar is wel het hele systeem van Jehovah's getuigen op gebouwd. Wat is namelijk het idee? 1914 zou dus Gods Koninkrijk opgericht zijn, of misschien een omkenteling in de wereld. En in de jaren daarna zou de Heer Jezus onzichtbaar zijn teruggekomen. Ik verwacht zijn zichtbare wederkomst, conform wat mijn Bijbel vertelt. Maar met Jehovah's getuigen zou die onzichtbaar zijn wedergekomen in de 1914, periode 1914-1918. En tijdens die wederkomst, helemaal vastgeknoopt aan 1914, heeft hij tegen die Bijbelonderzoekers, toen nog de Bijbelonderzoekers geheten, heeft hij gezegd van, jullie zijn mijn getrouwe en beleidvolle slaafklasse. Ook maar weer een tekst geplukt uit de evangelie. En jullie zijn het enige kanaal waardoor ik de wereld van voedsel zal voorzien. Daar is nogal wat. En als je achteraf dat bekijkt, als 1914 en die periode die eromheen hangt niet klopt, dan, en dus de Heer Jezus Christus niet onzichtbaar is wedergekomen, bestaat er dus ook helemaal geen organisatie van Jehovah's getuigen met de autoriteit die zeggen van zichzelf dat de Heer hen toebedeeld heeft. He, dus het is een heel fundamenteel punt. Nou, ik heb dat toen die tijd allemaal opgeschreven, internet gezet, boekjes gemaakt. Was er erg mee bezig. Na die tijd heb ik dat een heel stuk minder gedaan, want op een gegeven moment moet je dat afsluiten. En ik ben tot geloof gekomen. Ik ben liever bezig met bijbelstudie dan met dit destructief materiaal. Maar wat ik wil zeggen daarmee is dat het... als je hoofd getuige weet je eigenlijk ook niet goed wat je leert. En je kunt het niet goed onderbouwen. Eigenlijk. En vraag maar, als we bij je aan de deur komen, om eens goed uit te leggen hoe dat met 1914 zit. Hè? En leg er maar bijvoorbeeld één dingetje dan voor. Zij zeggen bijvoorbeeld, het is gebaseerd op het feit dat Jeruzalem vernietigd werd in 607 voor de gewone tijdtelling. En daar hebben we die berekening op en dan kom je dan in 1914 uit. Overigens kwam Russell al op hele andere uit, maar het kwam telkens niet uit, dus heeft die tijd steeds verlengd. Het was nogal flexibel daarin. Maar vraag maar eens aan Jozef thuis om het uit te leggen. En zeg maar dan, als die zegt, ja, 607 voor gewone tijd werd Jeruzalem vernietigd, en dan gaat er een bepaalde profetie tellen. Ja, echt, de hele wereld die wat aan bijbelstudie doet en geschiedenis en doet, weet dat het niet de 607 was, maar 20 jaar later dat Jeruzalem vernietigd werd. Alleen dat punt al maakt dat die berekening dan niet meer uitkomt. En als die berekening niet uitkomt, kun je ook het hele verhaal aan de kant gooien wat er omheen gaan is. Maar niemand weet dat kennelijk bij Jehovah's getuigen. Maar vraag het maar eens aan ze. Laat maar eens goed uitleggen, maar dan moet je zelf ook natuurlijk wel een beetje voorbereid zijn van waarop je dat doet. Laat maar eens uitleggen van waar komt het dan vandaan? Nou, ik heb het nooit goed kunnen uitleggen. Maar ik had wel de gehoor moed om u aan de deur te bellen, om te zeggen van luister eens, u moet uit uw kerk komen, u moet bij Jehovah's getuigen komen, en u moet daar met een lid van worden, want anders is het afgelopen met u met Armageddon. Anders is het einde oefening. En ik had ook de moed dus om te zeggen, dit wat ik verkondig is de waarheid. Want daar gaan Jehovah's getuigen prat op. Hè? We zijn in de waarheid, heet dat dan. Nou, het is echt een stelsel van leugens. En we hebben de tijd niet voor om alles te doen. Misschien dat er straks nog wat dingen in het forum komt. Maar het is... Iemand vroeg mij van... Wat is er nou waar van de leer van Jehovah's getuigen? Ja, misschien ben ik een beetje bevooroordeeld. Maar als er 90% onzin is wat ze zeggen... Dan denk ik dat ik er wel aardig mee in de richting zit. Want het is allemaal gekleurd vanuit een bepaald gedachtegoed. En het gedachtegoed hebben we een beetje vanmorgen gekregen van waar het vandaan komt. Het heeft met de Bijbel niks te maken. En daarom hebben ze ook een eigen Bijbel. En we hebben vanmorgen een paar voorbeelden gehoord, maar er zijn er nog veel meer. Ze manipuleren dat. Ze laten het zo zien. Ze nemen je mee in een bepaalde gedachtegang. Bijvoorbeeld dit boekje ook. Wat leert de Bijbel echt? Dan zou ik ook denken, nou, dan kom ik te weten wat de Bijbel echt leert. En vervolgens, als je dat dan de eerste bladzijde leest, nemen ze je mee in een denktrend. En als je niet uitkijkt, dan ben je al te ver. Als je niet kritisch genoeg bent, dan ben je al meegenomen in die gedachtegang. En dan klopt de rest wel wat er achteraan komt. Klopt wel. Hè, ik heb het wel bij me. Er stond op een gegeven moment een vraag van lezers in de wachtroom. Was een kenmerk commentaar gekomen. Omdat hij over getuigen leerde dat Jezus Christus niet de middelaar van alle mensen is. En toen hebben ze daar vragen op gezet. En dan zie je dus dat er twee bladzijden wordt gebruikt. Dat ze meteen al de verkeerde afslag nemen. Want ze zeggen, voordat we gaan studeren of dit antwoord gaan geven, moeten we wel beseffen dat. En dan hebben ze hun eigen lering uitgevent. Die dus niet klopt. En op basis daarvan gaat men uitleggen. Maar daar had je al moeten ingrijpen. Moet je zeggen van luister. Hoezo moeten we eerst beseffen dat. En als je dat dus niet doet. Ga je gewoon mee in het verhaaltje. En dan lijkt het ook wel aardig te kloppen. Maar je zit op de verkeerde weg. Oké. Even de tijd. Ik probeer, ja sorry dat ik het misschien een beetje verwarrend is, want het is natuurlijk een hele periode. Ik kan moeilijk in 3 kwartier alles precies vertellen hoe we het allemaal beleefd hebben. Maar het was, neem van me aan, het was een zware tijd. Als ik het nu vertel, dan zeg ik 95 was een jaar. Het was een verschrikkelijk jaar, echt. Maar ik zou het voor geen goud hebben willen missen. Dat klinkt vreemd, maar wij zijn in dat jaar tot geloof gekomen. We hebben die dingen gezien. Ik ben er gelukkig goed uitgekomen. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik ben een christen geworden. Ik ben gelovig geworden. En ik heb gelukkig wat de andere dingen mogen doen. Met vlichters geven we aardig wat bijbelstudiemateriaal uit. Daar ben ik mee bezig. Ik ben nooit meer lid geworden van een of andere kerk, secte, groepering of wat dan ook. Ik denk, als je zo'n les geleerd hebt als wij, dat je dat dus niet meer doet. Dat je niet meer onderwerpt aan anderen, niet meer aan mensen, niet meer aan groeperingen of aan regels of aan wat dan ook. Alleen waar ik me aan onderwerp is het woord des Heeren zelf. En ik vertrouw erop dat hij bij machte is om mij dat persoonlijk in zijn woord te laten zien. Dus wij zijn er uiteindelijk goed van opgeknapt. Daarom sta ik hier ook. En waar ik kan, probeer ik er iets over te vertellen. Nogmaals, als ik bij machte zou zijn om om het systeem aan de kant te schuiven, dan zou ik het meteen doen. Ik vind het een misdadig systeem. Het is een militaristisch systeem. Het is dood in de pot voor het denken en de vreugde van mensen. Er zitten nog diverse familievolgens in. Ik heb u nog maar bespaard met wat we in die eerste jaren aan familieproblemen hebben gehad. En dan hebben wij het er nog redelijk netjes afgebracht. Want er zijn mensen die hebben, daar ligt de familie. Zoek het maar op. Dat is het voordeel van internet tegenwoordig. Je kunt het overal vinden. Er worden hele families uit elkaar getrokken. Het is echt een ramp om in de organisatie van Jehovah's Getuigen te zijn. Dat zie je niet als ze bij jou aan in mooi gepoetst met een tasje en een glimlach bij jou aan de deur staan. Maar daarachter is het een dor gebeuren. Je moet altijd denken aan de Heer Jezus die ook geen blad voor zijn mond nam. En die doen het dus ook niet. En die zei tegen die farizeeën: jullie zijn wit gekalkte graven. Van buiten ziet het er nog een beetje netjes uit, maar binnen is het allemaal dood. Je hebt er niks aan. En dat is ook wat ik bij jou als getuige zie. Dus laat je niet meenemen dat ze misschien toch wel goed doen, bezig zijn of toch ergens nuttig voor is. Laat je ook vooral niet meeslepen dat je denkt dat ze per definitie medegelovigen van ons zijn. Die fout wordt heel vaak gemaakt. Ik kan niet in de harte van een persoon kijken, want het blijft een individuele kwestie tot geloof komen. Maar over het algemeen dus niet, want men verkiest de leringen van Jehovah's Getuigen boven de leringen van de Bijbel. Ze zeggen wel dat van God afkomstig is, maar als je het gewoon keurig netjes bekijkt. En ik heb ze bij mij thuis ook 3 keer laten verklaren dat de woorden van het wachtorgenootschap, de leringen van het wachtorgenootschap, die aantoonbaar in strijd zijn met de woorden van Jezus en van Paulus en alles wat ermee te maken heeft, dat die belangrijker zijn dan de woorden die in de Bijbel staan. Officieel verklaren ze dat natuurlijk niet, want dan heb je een groot probleem. Maar 1 op 1 is men niet best bereid om dat te verklaren. Dus men is daar. Denk dus niet dat je op een, als je met ze communiceert, dat je op hetzelfde level communiceert. Ik heb 1 tekst die ik graag zou willen aanhalen in dit verband. En dat is 1 Korinthe 12, vers 3. Ja, dat moet eigenlijk een ruimer verband, maar goed. Voor de tijd. Daar staat: daarom maak ik u bekend dat niemand, ik gebruik overigens de Statenvertaling, daar ben ik heel blij mee dat ik die heb leren kennen, dat meen ik echt. Want bij Joost Stuin hadden we die verfoeilijke Nieuwe Wereldvertaling, waarvan ik dacht dat het de beste vertaling was. Maar eigenlijk is die nog te goed voor de brandstapel, want het is verschrikkelijk. Maar goed, ik gebruik dus tegenwoordig voor Bijbelstudie de Statenvertaling. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door den geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Dat is een beetje de taal van de Statenvertaling. Daar moet je echt een beetje het best voor doen om het te begrijpen. Maar wat staat hier nou eigenlijk? Als ik het omdraai, dan staat het alleen als je de Heilige Geest hebt, kun je dus zeggen dat Jezus den Heer is. En om een beetje in het verhaal van te blijven. Nou, dan kun je dus zeggen, alleen als je de Heilige Geest hebt, dat Jezus Jehovah is. Want zo staat het er in. Als de Nieuwe Wereldstelling het werkelijk consequent had vertaald. Want ze hebben dus curios overal vertaald met Jehovah. Tenminste overal, op plaatsen die het eruit kwam. Dan had er gestaan dat Jezus Jehovah is. Dat Jezus de Heer is. Dat Jezus God is. God is. En dat doen ze niet, want als je, dat is echt het major thema bij Joodse getuigen. Als je dat dus zegt, dan word je er meteen uitgekikt. Dat is niet de bedoeling. Dus, je moet de Heilige Geest hebben. De Heilige Geest moet in je werken. Die moet het je openbaren dat Jezus God is. Als ik dan nog een klein stukje verder ga. Wanneer krijg je dus deel aan die Heilige Geest? Alleen als je tot geloof komt. Als we tot geloof komen, dan zijn we in Christus. En is de Heilige Geest legt ons de Schrift uit. De Heilige Schrift, of de Heilige Geest, geeft ons inzicht in die dingen. Nou, weer een stukje verder geredeneerd. Als Jehovah's getuigen dus niet kunnen zeggen dat Jezus Christus God is, dan betekent dat zij dus niet de Heilige Geest hebben. Dat betekent dat dus dat zij niet wedergeboren christenen, dus kinderen Gods geworden zijn. En dat is heel fundamenteel. Want wil je deze dingen verstaan, wil je zoals ook in Johannes 3 staat, de geestelijke dingen verstaan, dan zul je wel degelijk een kind van God moeten zijn. Je zult wedergeboren moeten zijn. En als je dat dus niet doet, ja, dan zit je langs elkaar heen te praten. En dat gebeurt er dus heel erg veel als Joods getuigen bij u of aan de deur komt. Dan ervaar je dat wel. Je kunt rustig 2 uur met elkaar praten, langs elkaar heen toeteren. Je hoort de bekende begrippen. Je denkt, oh, dat is wel aardig eens of niet, of wat dan ook. En na 2 uur scheiden de wegen en alles is weer bij het oude. Dat komt omdat je niet op dezelfde snelweg aan het verkeren bent. En dat is dus mijn boodschap vaak naar, ik heb het al diverse keren mogen vertellen, bijvoorbeeld kijk maar op de internet, bij de EO heb ik eens een artikel daarover mogen wijden, hebben ze een interview met me gedaan. Ik zeg, als je dus met je Joodse getuigen praat, doe dan in ieder geval, trap niet in de val van dat je mee gaat discussiëren over alles, zeker niet over drie-eenheid of over het kruis, ook al zo'n thema waar men nogal graag over zit te soebatten. Alle thema's wil men het over hebben, maar je moet de leiding nemen in zo'n geval. Wat je doet, is zeg van luister, ik kan je niet die dingen die van God zijn laten zien in de schrift, omdat je niet een gelovige bent. Je hebt niet de Heer Jezus Christus zelf aanvaard. Je hebt niet, je bent niet ontvankelijk daarvoor, want je hebt in de praktijk de wachtwoordgenootschap als jouw Heer. Dus je moet eerst een andere Heer aanvaarden. Je zult de God van de Bijbel moeten aanvaarden en je daarop onderwerpen. En die zegt dat. En lees dan maar gewoon bijvoorbeeld Johannes 3, waarin wordt uitgelegd dat we wedergeboren zouden zijn. En dat als je het koninkrijk in wil gaan, dat wij door water en geest geboren zouden moeten worden. En zeg maar tegen Joodse getuigen, jullie prediken een koninkrijk waar je niet ingaat. En dat is erg. Zet het maar hard neer. Neem de regie. Vertel ze het evangelie. Dat is het enige wat we kunnen doen. Ik geef je op een briefje dat de meeste, nou dat iedereen niet op dat moment zegt, oh, dankjewel. Heerlijk. Nee, want die zitten nog steeds in dat 3 en 3, 7 probleem. Snap je? En u komt zeggen dat 3 en 3, 6 is. Dat wordt niet meteen geaccepteerd. Maar door de tijd heen zou het wel effect kunnen hebben. En dus moeten we dat gewoon doen. Persoonlijk denk ik ook dat het enige van wat ons gevraagd wordt, is wat in ons hart leeft. Als daar iemand naar vraagt, dan zouden we dat ook vertellen. En in mijn hart leeft Christus, en daar vertel ik over. En dat zouden we ook aan Joodse getuigen voorhouden. Dus ga niet met, probeer niet op allerlei futiliteiten je gelijk op wat te halen. Zeg eerst, je komt eerst tot geloven, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, los van alle organisaties of wat dan ook dat is. En dan kunnen we met elkaar de geestelijke dingen bepraten en verstaan. En dan achteraf blijkt ook dat het, en zo hebben we het met een aantal mogen doen, en dan zie je ook als mensen ontvankelijk voor zijn en dat ook willen doen, dan is wat iemand bijvoorbeeld 12, 20 of 30 jaar in een organisatie gezeten heeft, dat het in een middag, echt waar, het ligt niet, in een middagtijd wordt het afgebroken. Niet dat dat dan stond er wel op stoot aan, want we hebben heel wat tranen op de bank bij ons zeg maar zien vergieten van mensen die tot de conclusie kwamen dat ze inderdaad voor de gek gehouden waren. Maar eigenlijk is het zo simpel. Want de leer van Jehovah's getuigen stelt echt helemaal niets voor. Alleen je moet heel vroeg in het begin opletten. echt, die afslag, als er wordt gezegd, ik weet niet of het hierin staat, als er wordt gezegd, nou ja, wat men dus doet, ik weet niet precies wat staat, wat men dus doet is zeggen, je moet goed begrijpen dat dit en dit zo is. En er wordt bijvoorbeeld al die 144.000 gegeven. Je moet goed begrijpen dat er 144.000 geestelijke Israëlieten zijn die in de hemel gezet zijn. En als je daarop dan al niet zegt van, hè, waar staat dat in de Bijbel dan? Hoezo? Dan ben je dus, word je meegenomen en de rest van de redenering zit dus vast aan die eerste stelling. Maar die eerste stelling is fout. Moet je dus ingrijpen. Dan zeggen van, ja, die eerste stelling is een fout. Waarom zouden we dan het hele rest van het verhaal volgen? Je weet toch waar je dan uitkomt? Je zit op de verkeerde weg. Op tijd reageren. En dat is wat vaak dus niet gebeurt, hè. Men gaat gewoon mee in het idee. Nou, dat hebben wij ook gedaan. Nogmaals, omdat je vanaf kinds af aan dat meegenomen wordt. Maar ook mensen die nu erbij komen, die worden meegenomen door zo'n boekje. Hebben waarschijnlijk niet de kennis. En gaan ook niet eens een keer op andere gebieden kijken. Hebben dus niet de kennis van hoe zit het daar dan, hoe zit het aan de andere kant. Dus worden helemaal meegenomen, geïndoctrineerd. Als je op internet kijkt en je typt mijn naam in. Dat is waarschijnlijk een van de dingen die je ziet. Ik ben niet altijd blij mee. Maar daar staat een grote kop in het RD. Ik was volkomen gehersenspoeld. Staat er dan op dat artikel. Blijft heel lang over. Overeind die dingen. Maar het is wel zo wat het is, ja. Ik was volkomen gehersenspoeld. Ik kan nog steeds niet goed uitleggen hoe dat precies is. Maar je bent... alles is doortrokken van wat je altijd gehoord hebt. En je denkt ook dat het echt zo was. Ik dacht ook dat ik al die dingen voor God deed. Anders had ik het nooit gedaan. Hè? Voor andere mensen had ik het niet gedaan. Maar ik dacht dat ik ze voor God deed. Dus daarom heb ik ze ook loyaal uitgevoerd. Ik dacht ook dat de Bijbel van Jehovah's getuigen waar was. En ik moet u eerlijk zeggen, de schok was zo groot. Dat toen ik erachter kwam dat er zo verschrikkelijk met die Bijbel gemanipuleerd is. Dat er gewoon... alles wat met de positie van de Heer Jezus te maken heeft, is weggemoffeld of geprobeerd weg te moffelen. Ze slagen niet altijd, dat heb je ook gezien. Daar is iets mee. Want wat heb ik, toen ik daarover nadacht, toen zei ik van, oké, we kunnen met elkaar verschillen. Ik denk als we met elkaar praten, dan zullen we echt wel verschillen van gedachten over wat we lezen, wat de Bijbel is. Maar dan heb je de bron, is hetzelfde. En dan moet je op kunnen vertrouwen. Maar toen ik erachter kwam dat men dus die bron aangepast had, ja, dat was voor mij echt een enorme eye-opener. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Want dan kun je dus nooit meer vertrouwen op wat je te horen krijgt. En dat was voor mij echt een eye-opener. En waar ik ook kan, zal ik niet nalaten om die verfoeilijke nieuwe wereldvertaling weg te krijgen. Laat u niet foppen door te zeggen van... Dat de beste vertaling ter wereld moet zijn. Het is een wanstaltig gedrog waar de Heer Jezus Christus tot een postbode is gemaakt en niet meer mijn Heer en Heiland is. En ik ben blij dat ik dat wel heb mogen leren kennen, dat ik daarvan bevrijd ben, dat ik zo links en rechts ook met die dingen mag vertellen. Ik geef het nu aan u door, het gaat ook al via internet. Ik hoop dat er meer mensen zijn en dat jullie het mogen gebruiken. In de gesprekken met de Jehovah's getuigen. Want, en daar ga ik dan mee besluiten, is als je bij u aan de deur komt, kijk, bij mij komen ze niet meer aan de deur. Dat is wel fijn op zondagmorgen. Want ik ben nog steeds blij dat ik niet meer zondagmorgens naar ergens naartoe moet. Maar bij u komen ze nog aan de deur. En dan heb je een kans. En de kans die u hebt, is om hen het evangelie voor te houden. Nogmaals, verwacht niet meteen resultaat. Maar u weet niet wat er in die kopjes en hartjes rondgaat. En het kan soms 1 jaar duren, 2 jaar duren, 3 jaar duren, 7 jaar duren. Of misschien nog wel langer. Als het postvat en het is het werk des Heren, dan heeft het resultaat. Nu hoeven wij niet eens iets aan te doen. Maar als we de kans krijgen om het evangelie te doen, doe dat dan. Dus geen oeverloze discussies over. Trap niet in het drie-eenheid verhaaltje. Want echt waar, je komt een oeverloze discussie terecht. Zeg tegen ze... Kijk even op internet hoe dat ook gegeven is. Het staat ook op mijn website. Ik heb 2 websites. www.wachttorenkijker.nl en www.vlichters.nl Kijk naar die dingen. En houd hen het evangelie voor. krachten. Niks aan afdoen, niet willen. We weten dat we het evangelie kunnen vertellen in 5 of 10 minuten, als je er een lange versie van maakt. Jehovah's getuigen hebben er een eeuwigheid voor nodig om hun evangelie, wat geen evangelie is, want het is echt geen goed nieuws. Kijk het maar na. Ik kan er ook nou niet meer op ingaan. Maar het is, dat is het niet. Kijk het na. Bereid je grondig voor. Geef hen het evangelie mee. En je hebt eens een keer een ander soort gesprek als wat er gemiddeld is aan de deur. Strijd. Dat klinkt raar. Strijd niet, maar vertel. Neem de regie. Dat is al heel verbazend daar, want de andere kant heeft altijd de regie. Als die aan de deur komt, komen nooit meer bij jou aan de deur en zij hebben de regie. Omdraaien, Jan Don. Ik ga jou vertellen wat het is. Dit is het evangelie. Wat jij doet, niks met woord te maken. De organisatie van Jehovah's getuigen heeft niets met God te maken. Ze claimen het wel, maar ja, iedereen kan het claimen. Hè. Ik kan ook makkelijk zeggen dat ik hier namens de Nederlandse bank sta. Hè, want de Nederlandse bank heeft mij aangesteld om dit te doen. Ik weet ook niet waarom ik dit voorbeeld kom trouwens, maar goed. Het zal met de crisis te maken hebben. Dat is wat er gebeurt. Jehovah's getuigen zegt, God heeft ons aangesteld. Ja, die weet van niks. Want zo werkt het. Ik moet stoppen. Sorry, dat ik hoop dat je begrijpt dat ik nog heel veel kan doen. Maar ja, het is mijn leven geweest. Ik zit er vol van. Ik zit nog meer vol van de nieuwe dingen. Maar bedankt voor jullie aandacht. En doe alsjeblieft een voordeel mee. En zorg in ieder geval dat je niet aansluit bij jouw stuigen. Maar ik heb ook niet het idee dat gaat gebeuren. Hè.